De schriftlezing van deze morgen is genomen uit Lucas 17 vanaf vers 20 en we lezen door naar Lucas 18, het achtste vers. En het gaat vanmorgen in de prediking over dat gedeelte uit Lucas 18, maar om te zien in welke context het staat, is het goed om vanaf Lucas 17 vers 20 te gaan lezen. En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult u niet zien. En zij zullen tot u zeggen: ziet hier of ziet daar. Is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Alzo, even alzo zal het zijn in den dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In dezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad en zijn huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: Heere, waar, Heere? En hij zeide tot hen: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartijder. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des mensen als hij komt, zal hij dan ook geloof vinden op de aarde? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Lucas 18. En daarvan de versen 6 tot en met vers 8. Lucas 18, de versen 6 tot en met vers 8. Dan lezen onze tekst als volgt. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij een haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Het thema van de preek voor deze morgen is de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Drietal gedachten. Ten eerste staan we stil bij haar aanhoudend gebed. Vervolgens staan we stil bij de noodzaak van het gebed. En tenslotte bij een ontdekkende vraag. Gemeente, de Heere roept ons zo menigmaal op in zijn woord om te bidden. Om dat niet zo nu en dan maar eens een keer te doen, maar om dat bij de voordeur te doen, om aanhoudend te bidden. En Paulus schrijft dan ook in zijn brief aan de Filippenzen, laat al uw begeerden, uw begeert in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Maar in onze tekst gaat het, en onze tekst staat niet in het teken van alleen maar bidden. En dat we dan ook zegeningen van de Heer mogen ontvangen, maar onze tekst staat veel meer in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Gaat in onze tekst dus niet maar om een vrouw alleen, die door een rechter heel slecht behandeld wordt, maar u zult zien dat het teken, dat de tekst in het teken van de wederkomst staat. En om u te laten zien in welk verband onze tekst, dat onze tekst uitgelegd en gelezen moet worden, heb ik niet voor niets met u het 17e hoofdstuk daar een gedeelte van gelezen. En daardoor is het ons duidelijk dat de Heer Jezus wederkomt en wat er aan zijn wederkomst ten oordeel vooraf zal gaan. De Heer Jezus spreekt hier over zijn wederkomst. Want de Farizeeën, u kunt het lezen in vers 20 van het vorige hoofdstuk dus, zijn naar Jezus toegekomen en zeggen, en wanneer komt nu uw koninkrijk? Ze vragen dat omdat ze niet geloven dat de Heere koning zou zijn in der eeuwigheid, koning op zijn troon, dat de Heere de koning van dat koninkrijk is. En we weten ook dat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd in het allervolmaakste gebed, uw koninkrijk komen. Maar de Farizeeën geloven niet in dat koninkrijk. En daarom eigenlijk zeggen ze spottend, wanneer komt die dag dan? Erg is het dat ze er niet aan willen. Dat ze er, om zo te zeggen, ook niet open voor staan. Want we weten toch dat het koninkrijk komt in het hart van allen die de Heere mogen vrezen. Je mogen kennen door genade. De Heere doet zijn koninkrijk gestalte krijgen in het leven van degene die hem mogen kennen. Want als iemand tot bekering mag komen, wordt hij tegelijkertijd ook een onderdaan van het koninkrijk der hemelen. En we weten dat zijn koninkrijk in al zijn heerlijkheid en al zijn luister eenmaal komen zal. Dat komt als de Heer Jezus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En nu vragen de schriftgeleerden en de Farizeeën en natuurlijk die Sadduceeën die niet eens geloven in de opstanding der doden. Ze vragen spottend, en wanneer komt uw koninkrijk dan? En Jezus antwoordt hen volgens vers 20, dat het koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat. Want u weet, de Joden verwachten het koninkrijk, dat het komt als iemand weer op de troon van David zal gaan zitten. Daarom hadden ze ook nog eerst gewild dat de Heer Jezus koning zou zijn met die intocht in Jeruzalem. Het is immers alles zo anders gelopen. Nee, dat koninkrijk komt niet met de wederoprichting van het koninkrijk door iemand te zetten op de troon van David. De Heer Jezus zegt dat zijn koninkrijk zou komen als een bliksem. Plotseling is het er. Maar totdat de Zoon des Mensen wederkomt, zegt de Heer Jezus Christus, gaat het leven gewoon door. We hebben gehoord en gezien, gelezen met elkaar hoe dat zal zijn. Oppervlakkig zoals ook in onze tijd. We geven het een huwelijk. We nemen het een huwelijk. We eten, drinken, zijn vrolijk, zijn aan allerlei dingen. Maar aan de dag van de wederkomst denken wij van nature niet. En zo is het ook bij die mensen in die tijd. Ze zeggen, wanneer komt die dag? Ze houden er geen rekening mee. De Heer Jezus zegt, het zal net einde zijn als in de dagen van Noach. Toen zeiden die mensen, wanneer komt die dag nu? Want die Noach die preekt maar in die preek, maar in die zeg maar, de Heer zal de zonde bezoeken en straffen, er zal de zondvloed komen. En hij bouwt een ark en die ark wordt steeds verder, komt steeds verder af. Maar Noach die preekt al 100 jaar. Die preekt al 105 jaar, 115 jaar. En nog is die dag niet gekomen. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, jullie weten dat die dag gekomen is, ook voor die spotters op het alleronverwachts. En toen kwam het oordeel. God had de deur achter Noach gesloten. En toen kwam de watervloed. Toen wilde zij wel binnengaan. Maar toen kon het niet meer. Toen was het te laat. Toen klopte ze, beukte met, zoals de dwaze maagden op de deur van de ark. En ze konden niet meer binnengelaten te worden. Want de tijd der genade was voorbij. En zo onverwacht, zegt de Heer Jezus, zal ik ook wederkomen op de wolken des hemels. Dat er geen twijfel aan de wederkomst is, dat benadrukt hij ook in het 37e vers van het vorige hoofdstuk. Daar zegt hij, waar een dood lichaam is, daar zullen de arenden zich vergaderen. Dus, als er een dood lichaam ligt, een dood dier of zo, dan zie je op een gegeven moment de arenden, eigenlijk staat er ook de gieren, de aasgieren. Je ziet ze zich verzamelen in de lucht met elkaar om later op dat lichaam, op dat kadaver zich neer te zetten. En dat er verschillen. Nou zo zeker, als er aren in de lucht zijn, die hem rondcirkelen om zich te storten op dat aas. Zo zeker, zegt de Heer Jezus, kom ik weder ten oordeel. In dit licht moeten wij de gelijkenis zien waar het vanmorgen over gaat in de verkondiging van het woord. Nu is het ons duidelijk dat onze tekst niet alleen maar een algemene oproep is om te bidden, maar dat de tekst staat in het teken van de wederkomst van de Heer Jezus, dat hij dus terugkomt en dat hij recht zal doen. Ik weet niet of u bij de wederkomst van de Heer Jezus leeft, of dat zo sterk leeft in uw hart. Maar ik weet wel dat hij wederkomt. En wat is het nodig dat wij daarop voorbereid zijn. Dat de Heer Jezus wederkomt om te oordelen de leven en de dood. En wij beleiden dat natuurlijk wel, maar leeft dat ook in ons hart? In de middag of in de avonddienst wordt dan altijd weer beleden met de apostolische geloofsbelijdenis. Dat hij zal wederkomen om te oordelen de levende en de doden. Bekende klanken, maar wat... Waar gaat er nou van uit in ons hart en in ons leven? Als wij bidden, vragen wij dan Heren dan ook, zoals die jonge kerk, die vroege kerk. Heren, wilt u spoedig wederkomen? Heren, dat uw koninkrijk en al zijn luister zou komen? Of vraagt u net eender als de catechisanten aan mij, tot mij zeiden. Ik vroeg al, eens een keer wilde u graag bekeerd worden. Ja, dominee, daarom zijn we op de catechisatie. Maar wil je ook nu bekeerd worden? Toen zei ze, nee, nu nog niet, want ik ben nu nog te jong. Ik wil eerst dit en ik wil dat. Dat zeggen wij natuurlijk niet. Maar hoe ligt het bij ons? Zien we uit naar die dag? Of zijn we er helemaal niet op voorbereid? En dan ben je natuurlijk niet, als je niet van genade weet in je leven. Als je het eigendom van Christus niet bent voor tijd en voor eeuwigheid beide. Leeft die verwachting, gemeente, van de vroege kerk, ook in onze harten. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Dat bad, die bad. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. En is dat uitzien er ook bij ons, gemeente? Ik vrees dat die verwachting van de wederkomst van Heer Jezus eigenlijk helemaal niet zozeer speelt in ons hart en in ons leven. Dat het een verwachting is die wel verwacht zou moeten worden, maar dat het helemaal niet levendig is. Maar dat wil dan zeggen, als we er helemaal niet over nadenken, als het ons gebed niet uitmaakt, als het niet genoemd wordt in ons gebed, als het geen zaak is van verlangen, dat het toch ook eigenlijk niet goed zit in ons geestelijk leven. Nu wij uitvoerig met elkaar bij het verband van onze tekst hebben stilgestaan, gaan we nu luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus ons geeft. En u weet dat de Heer Jezus voor gelijkenissen altijd beelden gebruikte uit het dagelijks leven. Nou, als hij het over een weduwe heeft en een onrechtvaardige rechter, kunnen die mensen zich er wat bij voorstellen. Dat gebeurde ook in die tijd wel, dat een weduwe naar de rechter ging omdat er onrecht werd aangedaan. En dat die rechter onrecht aandeed, want de Heer gebruikte geen voorbeelden die niet spreken voor de mensen. Dus wat hij hier vertelt, daar kunnen we zich een voorstelling bij maken. En nu komen wij om bij onze eerste gedachte, haar aanhoudende beden. De Heer Jezus vertelt over een arme weduwe die een wederpartij heeft. Iemand die zich tegen haar heeft gekeerd. Iemand die haar verschrikkelijk lastig valt, die haar kwaad aandoet. En de positie van een weduwe in Israël was niet sterk. Het schijnt wel alsof men straffeloos tegen een weduwe tekeer kan gaan. Zo is het ook bij deze vrouw. Zij staat in haar recht. Maar er is een tegenpartij die het leven haar onmogelijk, haar ondraaglijk maakt. Vooral een weduwe die geen zoon heeft die voor zijn moeder op kan nemen, heeft het moeilijk. De Heer heeft in zijn wetten wel alles geregeld voor weduwen. Maar die heren in Jeruzalem die zo sterk in de wetbetrachting waren, lieten deze geboden aangaande de weduwe liggen. De Heer heeft zijn wetten gegeven. Hij heeft de weduwe willen beschermen. Hij zijn handen zegenend over die weduwe als het ware uitgespreid. Maar men hield er geen rekening mee. Want er is iemand in deze gelijkenis die die weduwe die dan beschermd moet worden heel erg moeilijk maakt. En omdat zij er met die man niet uitkomt, er is een bepaalde zaak, ze is weduwe, misschien pas weduwe geworden, misschien zijn er ook wel schulden, omdat de man ziek geweest is en gestorven is en begraven. Dat brengt kosten met zich mee, staat er niet met zou kunnen. En dan is er iemand die krijgt geld van, die wil het hele zaakje aan de boerderijtje maar verkopen. Op dat zijn trekken zou komen, er zou ook een andere regeling mogelijk kunnen zijn. In ieder geval, die vrouw is uitgesproken met hem. Die man die wil niets, wil niet tot een schikking komen en daarom is ze naar de rechter gegaan. En dan moet die rechter de zaak maar onderzoeken en moet die rechter maar recht spreken. Daar zijn rechters voor. Die moeten recht spreken te alle tijd. Daar bekleden zij een ambt voor. Ze worden in Gods woord ook wel goden genoemd. Maar dan een god, een goden, niet met een hoofdletter zoals bij de Heere, maar met een kleine recht, een kleine letter. Rechters behoren in hun rechtspraak iets af te stralen van Gods gerechtigheid. Ze vertegenwoordigen de Heere, die de rechter is van hemel en aarde. En dat moet in de rechtspraak van onze rechters ook openbaar komen, dat ze zich weten afhankelijk en aangesteld in ieder geval ook door de Heere. Want ze hebben ook een eed afgelegd. Deze vrouw gaat naar de rechter om hem op grond van Gods wetten en zijn inzettingen de zaak te onderzoeken. En ze weet het, hij zal mij vrijspreken. En die rechtspraak moet onafhankelijk zijn. Moet je niet naar de persoon kijken, alleen naar de zaak waar het over gaat. En die vrouw zal er wel tegenop hebben gezien om naar die rechter te gaan. Het zal wel het laatste zijn geweest wat ze is gaan doen. Maar die tegenpartij maakt het haar zo moeilijk dat ze wel naar de rechter moet gaan. En ze doet het omdat ze ervan overtuigd is dat ze in haar recht staat. Ze gaat niet naar die rechter om een gunst te vragen, maar om recht te spreken. Nou, in mijn gedachten zie ik die vrouw naar de stadspoort of de poort van het kleine stadje of misschien van het dorpje gaan, want in de poort daar wordt recht gesproken. En dan komt ze bij de rechter die daar zitting houdt. Dan loopt ze naar hem toe. En we stellen ons zo voor, ze groet hem vriendelijk en zegt: meneer de rechter, ik heb een tegenpartij. Er is iemand die zich tegen mij gekeerd heeft en dat geheel ten onrechte. Die man doet mij zwaar onrecht aan. Ik ben ervan overtuigd dat ik in mijn recht zal en daarom ben ik naar u gekomen. En ik zou graag willen dat u de zaak onderzoekt en dat u een uitspraak zult doen. Maar ze treft het niet, want het is geen eerlijke rechter. Het is een onrechtvaardige rechter, hebben we gelezen. Een rechter die het met het recht helemaal niet zo nauw neemt. En zeker niet met het recht van een arme weduwe waar hij geen cent aan kan verdienen. Neemt dit zeker niet nauw. Al gauw heeft die rechter in de gaten dat hij aan die vrouw niet veel kan verdienen. Het is een rechter die zelf van zichzelf zegt dat hij God niet ziet, God niet vreest en geen mens ontziet. Hij houdt geen rekening met Gods geboden. En ook niet met zo'n arme drommel, met zo'n arme vrouw die bij hem komt om recht te spreken. En ze heeft het nou juist zo hard nodig dat die rechter eerlijk zou zijn. Het is een corrupte rechter. Hij is alleen op zijn eigen voordeel uit. Alleen degene die goed betaalt, die heeft hem mee. Die spreekt hij vrij. Maar als deze rechter de naam van de tegenpartij hoort, dan wil hij helemaal gerecht doen, gerecht spreken. Want hij denkt, die tegenpartij die komt vanzelf wel. En dan zal die man gekend hebben. En dan weet hij, heeft het best wat voor over. Om een goede uitslag te hebben en knijpt wel een oogje dicht. En hij schuift me wat geld toe. Als hij de zaak van deze weduwe aangehoord heeft, dan antwoordt hij haar: ik ben niet bereid om op jouw zaak in te gaan. En hij stuurt haar zomaar terug naar huis. U kunt u wel voorstellen, gemeente, hoe die vrouw zich voelt. Ze is gewoon verslagen. Ze heeft nooit gedacht dat de rechter geen recht zou spreken. Ze gaat dan ook huilend naar huis. Vanwege het onrecht wat haar zelf door een rechter wordt aangedaan. Maar ze laat het er niet bij zitten. Want zo gauw er weer een gelegenheid is voor die rechtszitting, misschien de volgende dag of de volgende week, wie zal het zeggen, is ze er weer. En ze legt weer het probleem aan de rechter voor. En hij blijft hetzelfde. Hij hoort het aan en zegt: mevrouw, u kunt wel gaan, voor u doe ik niets. Zo gaat het iedere keer weer opnieuw. Maar die rechter heeft wel in de gaten dat hij van die vrouw zomaar niet af is. Dat die vrouw vol zal blijven houden. Dat die vrouw net zo lang wacht dat haar zaak is uitgezocht en zijn recht heeft gekregen. En door het aanhouden van deze vrouw, spreekt de rechter haar uiteindelijk dan toch vrij. Spreekt hij haar recht, geeft hij haar gelijk. En dat doet hij niet omdat hij recht wil spreken. Niet omdat hij bekommerd is om deze vrouw die het zo moeilijk heeft. Maar hij spreekt recht om van haar af te zijn. Hij zegt in zichzelf: ik zal haar recht doen. Opdat ze niet eindelijk komen mij het hoofd breken. Eigenlijk staat er: opdat ze me niet in het gezicht zou slaan. Opdat ik geen pak slaag op zou lopen. Die vrouw die zou mij een paar blauwe ogen kunnen bezorgen. En dat wil hij niet. Die publiciteit wil hij niet, want dan gaan anderen zich ermee bemoeien. En dan zal het uitkomen dat hij geen recht spreekt. Dat hij een onrechtvaardige rechter is. Daarom doet hij de weduwe recht. Maar hij doet het niet omdat hij zo'n rechtvaardige rechter is. De Heer Jezus zegt tot zijn hoorders, tot zijn discipelen ook: die rechter die sprak recht omdat hij ertoe gedrongen werd. Omdat hij geen pak slaag op wilde lopen. Maar mijn Vader in de hemel is nou het tegenovergestelde van die onrechtvaardige rechter. Want hij doet zijn uitverkorenen recht. Die uitverkorenen, waarvan staat dat ze dag en nacht tot hem roepen. Die rechter moest ertoe gedrongen worden om recht te spreken. Hij zei, mijn Vader zal dat niet doen. Die stelt de zaak niet aan, maar die zou hastelijk recht spreken. Grotere tegenstelling dan die onrechtvaardige rechter en God de Vader in de hemel is er niet. En nu onze tweede gedachte, waarin we met elkaar stilstaan bij de noodzaak van het gebed. Want de Heer Jezus zegt in vers 1 dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Dat we moeten aanhouden in het gebed. En dat we niet moedeloos moeten worden als er niet direct verhoring optreedt. Over wie gaat het hier eigenlijk? Die onrecht wordt aangedaan. En die onrecht vragen. Dat zijn de uitverkorenen waarvan de Heer Jezus zegt die dag en nacht tot hem roepen. De Heer Jezus onderwijst ons hier. Maar vooral Gods kinderen, waar het in deze gelijkenis over gaat, hoe een leven in deze wereld zal moeten zijn. In de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hoe het leven zal moeten zijn van Gods kinderen. Die eigenlijk dus de bruid van Christus zijn. Want hij is de bruidegom die op hen wacht. Luister maar vanmorgen maar goed wat ik ervan ga zeggen. Gods kinderen zijn dus de bruid van Christus. Terwijl de bruidegom niet meer bij hen is. Nee, hij is niet gestorven. Maar de bruidegom is in de hemel. En zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Die bruidegom is dus springleven. Laat u nooit door de wereld wijsmaken dat God dood is. Dat de Heer Jezus dood is. Nee, hij is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En hij heeft zijn bruid lief, hartelijk lief, lief met een eeuwige liefde. Maar de positie van Gods kinderen hier op aarde is als die van een weduwe. De bruid van Christus verkeert op aarde in een weduwestaat, waarin haar allerlei onrecht aangedaan schijnt te mogen worden. Ze wordt door de wereld gediscrimineerd. Waarom? Omdat ze naar Gods woord wil leven. Omdat Gods woord en wet het richtsnoer zijn van het leven. En het onrecht dat haar wordt aangedaan, dat kan haar straffeloos worden aangedaan, ook in onze tijd. Straffeloos. Ze wordt van discriminatie beschuldigd en ze wordt zelf gediscrimineerd. Tolerantie staat hoog in het vaandel in deze wereld, maar wie zich aan Gods woord vasthoudt, wie zich op het woord van de Heer beroept, daar is de wereld niet tolerant voor. Dan is ze zelfs onverdraagzaam. Je mag van alles, maar wie zich op Gods woord en Gods wet beroept, krijgt de wereld over zich heen. En wat staat de kerk des Heren in het strijdperk van dit leven? Die door de wereld onrecht wordt aangedaan, gemeente, wat staat die kerk nou anders te doen dan te bidden? En ze doet dat. De kerk des Heren, Gods kinderen dus, die bidden tot de Heer. Waarom? Omdat ze ook in moeilijke tijden hulp en verwachting alleen op de Heer hebben gesteld. Het van hem alleen verwacht in de strijd van het leven. Ze kent een biddend leven, want ze kan geen vuist maken naar de wereld, want die weduwe die is zwak, hebben we gelezen. Die heeft ook zelf gezegd van hen in 1 Korinthe 1, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar de dwaze deze wereld heeft God uitverkoren. Haar staat op deze aarde is als van een weduwe die niet wordt erkend. En de groten der aarde houden er geen rekening mee. De wereld is onverdraagzaam voor haar. Omdat ze haar als een spelbreker ziet. Die met haar niet in de zonde kan en niet in de zonde wil leven. Vreemd is de haat die ze ontvangt hier in deze wereld niet. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar wie echt zijn weduwschap beleeft en uitziet naar de vereniging met hem, met de bruidegom, die ze hartelijk lief heeft, die blijft trouw aan hem, hoe de omstandigheden ook zijn, en ziet biddend uit naar zijn komst. Biddend ziet ze uit naar zijn komst, omdat ze weet dat ze van zichzelf geen kracht heeft om staande te blijven. En dat wil haar in de strijd die gestreden moet worden. Maar vraagt hij zich wellicht af, heeft die onbeschermde bruid van Christus dan rechten in deze wereld? Nou, ze heeft het net zo goed als iedere andere burger in ons leven, in deze wereld. Ze heeft net zoveel rechten als anderen. Ze is het eigendom echter ook van de Heer Jezus Christus op deze wereld. Ze mag hem toebehoren voor tijd en eeuwigheid beide. Maar die staat waarin ze leeft, dat is een staat die de wereld niet erkent. Ik zei al, de groten der aarde houden er geen rekening mee. Maar wij belijden op grond van Gods woord dat wij met Adam al onze rechten verspeeld hebben. Dat we daardoor rechteloze zijn geworden. Dat ze rechteloze zijn, dat belijden Gods kinderen niet alleen, maar dat hebben ze ook ingeleefd. Maar door genade, de genade van de Heer Jezus Christus, hebben ze een recht ontvangen op het eeuwige leven. Ze heeft het recht ontvangen en is geroepen om de naam van de Heer te belijden in deze wereld. Om hier goed en groot te spreken van de Heer en trouw te zijn aan hem, aan zijn woord. En ze kan er geen genoegen mee nemen. Wat de wereld vandaag de dag zegt, de godsdienst is een privézaak. Godsdienst is iets voor achter de deur. Mag niet uitgedragen worden in deze wereld. En de Heer Jezus zegt, gijlieden zult mij getuigen zijn. Ziet u dat er spanning is in deze wereld? Juist als je naar het woord van de Heer wil leven, dat je dan ook alles tegen kunt krijgen. En zo is het bij Gods kinderen. Ze hebben zowel tegen in deze wereld. Ze hebben zoveel vijanden in deze wereld. Maar het is door genade dat ze trouw wensen te zijn, trouw wensen te blijven aan de Heer, aan zijn woord en aan zijn getuigenis. En ze heeft recht ontvangen van de Heer om dus voor hem uit te komen en zijn naam te belijden in het midden van deze wereld. Maar de kerk in haar weduwe staat heeft een geweldige tegenpartij. Die kerk heeft de Heer mee. En ze mag getuigen zijn in deze wereld. En het is haar hartelijke begeerte om naar het woord van God te leven. Dat uit te dragen in het maatschappelijk leven. En dat allerbeste te zoeken voor de kinderen, ook wat scholen betreft. Maar die kerk van Christus, die heeft een geweldige tegenpartij er. Dat is de vorst der duisternis. Die al die rechten die ze mag hebben, probeert in te korten. Te ontfutselen. En Satan heeft veel handlangers. Die van harte bereid zijn om de kerk des Heren hier op aarde het leven zo moeilijk mogelijk te maken. De tegenstanders van Gods werk en van Gods kerk zijn erop uit om haar tot een rechteloze te maken. Steeds meer moet ze het ontgelden. Zonder dat er iemand uit de wereld opstaat om zich over die kerk te ontfermen. Over Gods kinderen die het leven soms zo moeilijk wordt gemaakt. Bij mensen zoekt ze tevergeefs steun om recht. Maar steeds weer blijkt dat de macht van de wereld verheven is boven het recht wat er mag zijn. Daardoor is er geen gehoor voor de kerk in haar weduwenstaat en wordt ze niet en wordt ze net als die weduwe ledig heen gezonden. De positie van de kerk des Heer in deze wereld is als die van een rechteloze vrouw. Maar zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? De Heer Jezus zegt, als die onrechtvaardige rechten ten slotte recht doen zal, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Want hij is toch die God die de weduwe haar recht verschaft. En zal hij zijn uitverkorenen dan ook gerecht doen? Zijn uitverkorenen. Gemeente, wat klinkt dat teer? Wat klinkt dat beminzaam? Die weduwe was voor die rechter een vreemde. Maar de kerk des Heren is voor Gods kinderen. De kerk des Heren, Gods kinderen, zijn voor de Heren geen vreemde. Het zijn zijn uitverkorenen. Zijn degene die in lief gaat en met een eeuwige liefde. En een kenmerk van die kerk die hij van eeuwigheid bemint en lief heeft is dat ze dag en nacht tot hem roepen. Dat is een volk dat van zichzelf zegt en dat de Heer zo aangenaam is als het mag horen. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Dat roepen bij dagen en nachten, omdat ze de hulp en bijstand van de Heer verwacht, dat is een van de zuiverste kenmerken van die kerk die de Heer toebehoort voor tijd en eeuwigheid. Als u met de vraag worstelt of u het eigendom van de Heer bent, ga dan voor uzelf na of er ook een band is door het gebed die u aan de Heer verbindt. En of u de nood van uzelf en van u en van de kerk des Heren voortdurend mag opdragen in uw gebeden tot voor Gods aangezicht. Dat Gods volk, dat volk van God, dat is een volk dat steeds weer op haar knieën wordt gevonden. En dat een aanklevend en uitgaand leven mag kennen naar de troon van Gods genade. Want wat zou die arme weduwe in deze wereld die ze tegen heeft anders moeten doen dan Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Want die kerk des Heren, gemeente, als op een plaats mag zijn, kent een intens gebedsleven. En hij zal degene die hem mogen kennen, zeker recht doen. De kerk heeft maar één wapen. Een geweldig wapen. Dat is het gebed. De Heren zegt dat we altijd moeten bidden. En dat we onze nood aan hem moeten bekendmaken. En aan moeten lopen onze gebeden. Want zoals wij niet kunnen leven zonder adem te halen, kan Gods kind niet zonder een gebedsleven. Daarom staat er van Gods uitverkoren ook dat ze dag en nacht tot hem roepen. En zal de Heere hen niet verhoren? Hij zal het zeker doen. Maar op zijn tijd. Want als zelfs de onrechtvaardige rechter de weduwe in die tijd recht mocht doen en moest doen, zal dan de Heere zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, die hem lief heeft met een eeuwige liefde, dan geen recht doen? Dat zal hij zeker doen. Want hij werkt het gebed niet voor niets in het hart van zijn kinderen. Hij werkt dat gebed niet om het onbeantwoord te laten. Hij heeft het ook zelf beloofd. En dan mag dit warend leven van Gods kinderen op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Maar toch lijkt het dat de Heer het gebed van zijn kinderen niet verhoort. Want Gods kinderen bidden al zo lang vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Of hij spoedig wil wederkomen. Ze doet het al eeuwen. En het is nog nooit gebeurd. Het lijkt wel alsof hij het gebed niet hoort. Maar dan is het gevaar ook aanwezig dat we gaan verslappen in onze gebeden. Maar dat moet u niet doen, want de Heer komt en hij zal recht doen. Hij is nog geduldig, gemeente. Want er moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. De Heer Jezus komt terug. En hij komt op het alleronverwacht. Net als in de dagen van Noach. Niemand van de wereld, zeg maar, hield er rekening mee. En de zondvloed is gekomen. Noach preekte. Het oordeel komt. Bekeert u tot de Heer. Ze deden het niet. Ze hebben het allemaal lijdelijk afgewacht. Zoals wij het van nature ook doen. Maar de Heer is gekomen. De zondvloed is gekomen. En daarom, we moeten er rekening mee houden, gemeente. De Heer geeft dat er door genade een uitzien bij u en bij jou gevonden mag worden. Naar die dag waarop u wederkomt. Waarop alle dingen nieuw worden. Dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wat God zou recht doen. En daar is het onrecht voor altijd voorbij. Zullen Gods kinderen eeuwig leven tot zijn eer. Ten slotte nog een ontdekkende vraag. De Heer Jezus stelt aan het eind van deze gelijkenis een vraag. Wel, deze vraag. Toch de Zoon des Mensen als hij komt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Tot deze vraag is het ons ook al duidelijk, hè? Dat deze gelijkenis gezien moet worden in het licht van de wederkomst. Mogelijk denkt u, deze vraag van de Heer Jezus is toch een overbodige vraag. Waarom vraagt hij dat nou? Of dat hij nog geloof zal vinden op de aarde als hij wederkomt? Want er staat toch in Gods woord dat er bij de wederkomst van de Heer Jezus nog steeds kinderen van God op aarde zullen zijn. En we weten toch dat de Heer pas wederkomt als de laatste van zijn kinderen is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15 dat Gods kinderen die bij de wederkomst nog leven, nog in leven zijn, in een punt des tijds veranderd zullen worden. Als Jezus wederkomt tot de wolken des hemels, zullen er nog kinderen van God zijn in leven, net toegebracht ook tot de gemeente die zalig wordt. En dan zullen zij niet sterven, maar zullen als hij wederkomt in een ogenblik veranderd worden. Dan zullen ze van een sterfelijk lichaam een onsterfelijk lichaam ontvangen. Van een verderfelijk lichaam een lichaam dat altijd zal blijven. Ze zullen een verheerlijk lichaam ontvangen. Om daarmee eeuwig bij de Heer te zijn. Als we daaraan denken, dan zou je zeggen, maar dan is die vraag van de Heer Jezus toch overbodig. Want er zullen bij de wederkomst van de Heer Jezus toch kinderen van God op de aarde zijn. Maar laten we wel goed bedenken, gemeente, dat de Heer nooit iets voor niets doet. Dat de Heer Jezus ons ook nooit zal vermoeien met overbodige vragen. Weet u wat de Heer Jezus hier vraagt? En dat kunt u in uw Bijbeltje niet lezen. Want er is een weg, een lidwoord weggelaten. U weet, een lidwoord is de, het of een. Dan gaat het over het geloof. Dus dat zal de Heer een geloof vinden op de aarde. Maar eigenlijk moet er staan, naar de grondtekst, zal de Heer het geloof vinden. Kijk, wij spreken zo vaak over geloof. Maar dat kan net zo goed een historisch geloof zijn, of een tijdgeloof, een wondergeloof. Kan ook het waarzaligmakende geloof zijn. En dat moeten we natuurlijk kennen. Maar u weet ook wel dat het waarzaligmakend geloof zo op een heel laag pitje kan staan. En dat er van dat levend geloof, dat uitgaande geloof tot de Heer, niet veel gevonden wordt. Het kan zo ingezonken zijn in het leven van Gods kinderen. Maar de Heer Jezus die ons dat aanhouden, bidden en smeken van die weduwe, bij die onrechtvaardige rechter voorhoudt en benadrukt, dat dat geloof van die weduwe, dat het ook zo in ons hart en leven moet zijn. Dat de zaak van Christus, dat het geloofsleven bij ons ook zo net zo levend moet zijn en net zo uitgaand moet zijn naar de Heer als deze vrouw naar die rechter ging. De Heer Jezus vraagt of dit geloof bij de wederkomst ook in ons hart gevonden zal worden. Hij zegt, hij vraagt of het geloof er bij de wederkomst nog zal zijn. Dat geloof, hè, van die vrouw. Niet een geloof, maar het geloof. Het geloof van die weduwe, die iedere dag weer opnieuw uitging naar de rechter. Om recht te laten spreken. Gemeente, zijn wij dat geloof delachtig? Dat ware zaligmakend geloof. En leeft dat ook in ons hart? Is dat een levende zaak, een levende realiteit voor ons? Waardoor wij elke dag leven bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ook bereid zijn hem te ontvangen. Bereid zijn op zijn komst. Is dat bij ons zo? De Heer Jezus bedoelt met die vraag niet of wij wel eens een momentje in ons leven gehad hebben dat we er enige hoop op hadden. Ook dat is op zich groot, gemeente. Nee, het gaat erom dat we uitzien naar de wederoprichting aller dingen. Dat we uitzien naar de komst van Christus die alle dingen nieuw zal maken. En dat u voor eeuwig van het lichaam der zonde verlost. God eeuwig zal mogen groot maken. Eeuwig mag leven. Tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Ziet u dan naar uit, gemeente? Naar de komst van de Heer Jezus Christus? Is het grote verlangen in uw hart ook levendig vanmorgen, Heer Jezus? Kom haastiglijk. Kom weder. Leeft dat in ons hart? Zo zou het wel moeten zijn. Dat we ernaar verlangen. Dat de Heer wederkomt. En dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Om te delen in het heil. Om te delen in de zaligheid die hij bereid heeft. Voor al Gods kinderen. Gods kinderen. Zoals de Heer Jezus hier bedoelt. Zien met groot verlangen uit naar de wederkomst. De Heer Jezus bedoelt dan ook dat levende geloof, niet dat het ingezonken geloof, dat wat voortzuddert, maar levend geloof met een hartelijke betrekking op hem, om uit hem te leven. Dat bedoelt de Heer Jezus. Dat wij dat geloof iedere dag weer mogen kennen. En dat er zo'n sterk uitzien mag zijn als ook bij die vroege kerk. Nou, de wederkomst van Christus om eeuwig bij hem te zijn in zijn heerlijkheid. Komt, gemeente, een rechter van het heelal. En wat is het dan groot, hè? Wat hij zo recht doet, als hij u straks vrijspreekt op grond van recht. Dat u mag beluisteren, mijn kind, voor u, voor jou, heb ik de losprijs betaald. Ik heb mijn leven gegeven tot verzoening van al je zonden. Nu mag je eeuwig bij mij zijn in mijn heerlijkheid. Om mij eeuwig te groot te maken. Eeuwig te verheerlijken. En dan zal dit zeggen. Als het ook u gunt. Als je dat uitziende leven al Christus hebt gekend. Een heimwee en hunkeren naar die dag waarop ik komen zal. Dan zal u ook tot u zeggen. Kom gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk. Het welk ik bereid heb. Van de grondlegging der wereld. Want ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En u zult u eeuwig mijn liefde mogen proeven en smaken. En om daar deelgenoten van kunnen zijn, gemeente. Moet u zo'n aanklevend en zo'n uitgaand leven kennen tot de Heer. Zo die bruidskerk. Dat mag kennen. Die naar zo naar uitziet. Want die bruid kan niet zonder de bruidegom. Die ziet naar uit dat ze verenigd worden. Een bruid en bruidegom. Om voor eeuwig gelukkig te zijn. Leeft dat ook zo in ons hart? Mag ik tot die bruidsgemeente behoren? Die uitziet naar de vereniging met de bruidegom. Het geloof van Gods kinderen. Zoals het hier bedoeld wordt. Dat is iedere dag met groot verlangen uitzien naar zijn komst. En de stem. En dan stem je met Paulus in. Wij verwachten naar zijn beloften. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde op in de welke gerechtigheid woont. Zal dat geloof, gemeente, bij de wederkomst van de Heer Jezus, ook in u, in jou en ook in mijn hart gevonden worden? Ja, dat geloof wordt in ons hart gevonden. Als we met Paulus mogen instemmen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. de Heer Jezus wederkomt, zal er geloof zijn. Maar zal dan ook dat geloof in ons hart gevonden worden? Waar het om gaat, dat uitgaande geloof, dat we hem lief hebben, dat het beleefd mag worden, mijn liefde tot hem, omdat hij mij het eerst heeft lief gehad. De Heer Jezus komt weder. Zal dat geloof dan levend zijn bij u? Zal dat geloof, het geloof, niet een geloof, maar het geloof waar het over gaat, zal dat in u en jou en mijn hart gevonden worden? Dat zal het, gemeente. Dat wordt gevonden als wij bij dag en nacht tot hem roepen. Amen. We zingen met elkaar in antwoord op de prediking uit Psalm 26 en daarvan het eerste vers. 26 vers 1. O Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotsteen bouwen. Ik zal niet wankelen. Grote God. Psalm 26, het eerste vers.